Welkom bij Startpunt Data, podcast nummer 7, jaargang 1. En vandaag gaan we een feestsessie doen. We gaan het eventjes hebben over wat we de afgelopen 6 podcasts hebben besproken, wat we zijn vergeten, wat we vooral verkeerd hebben gezegd. En dat doe ik natuurlijk onder leiding van Marieke en Alex. En voordat we dat gaan doen, willen we altijd eventjes graag het nieuws bespreken van deze week. Dus wat hebben jullie nog meegekregen?
Ik wil wel beginnen. Vandaag publiceerde de NOS een artikel over de toegankelijkheid van overheidsapps. En vanaf vandaag, het is vandaag 23 juni, moeten namelijk alle apps van de overheid een toegankelijkheidsverklaring hebben. Waarin dan staat in welke mate een app wel of niet toegankelijk is voor mensen met een beperking. Wat daar nogal chockerend aan is, is dat op dit moment 200 van de ongeveer 1000 overheidsapps, dus 20%, volledig toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Sterker nog, er is er eigenlijk maar 1 volledig toegankelijk op dit moment. Nou, dan kun je denken, daar is ruimte voor verbetering. Maar eigenlijk is het gewoon al behoorlijk slecht nieuws op dit moment. Ik denk dat wij allemaal ervaren dat er steeds meer overheidszaken ook in je privésfeer geregeld worden via de app. Met bijvoorbeeld DigiD. Of dat er van je verwacht wordt dat je toch van de Belastingdienst ook een app hebt of iets dergelijks. Nou, en als we het hebben over ongeveer 2 miljoen Nederlanders die niet mee kunnen doen aan die verandering. En op die manier dus ook goed deel kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving. Is dat een behoorlijk kwalijke zaak voor de overheid en met name voor de burgers waar het om gaat. Dus dat is denk ik geen goed nieuws. Het enige positieve dat we daar misschien aan kunnen constateren is dat nu dat er zo'n verklaring moet zijn, er ook een directe aanleiding is om ermee aan de slag te gaan. En dan moeten we maar hopen dat dat een beetje vlot gaat.
Ik heb ook meteen aanvullende vragen. Hoe kan dit? Hoe kan het nou toch zo zijn dat wij vanuit de overheid dan dus zeggen, wij hebben een bepaalde manier van werken die goed werkt. Een loket bij de gemeente, je kunt erheen, je trekt een kaartje, je wordt opgeroepen, je gaat praten. Dat kan zelf, dat kan met een begeleider die je daarbij helpt. Hoe kan het dan zijn dat op het moment dat wij denken, laten we dit online gaan fixen, dat er daar dan niet over wordt nagedacht?
Ik heb zo'n vermoeden dat dit bij uitstek een thema is waarin diversiteit van heel erg groot belang is. En dan met diversiteit onder de mensen die dit soort systemen bedenken, ontwerpen, maken. Op het moment dat dit soort processen worden uitgedacht door mensen die er met gemak doorheen lopen, wordt er gewoon aan de voorkant al veel minder rekening gehouden met mensen die bijvoorbeeld visueel beperkt zijn. Als er een team van developers een app gaat ontwerpen en designers die zelf nergens last van hebben en nog nooit tegen dit soort problemen zijn aangelopen, is de kans per definitie gewoon kleiner dat daar rekening mee wordt gehouden. Het zal zeker niet altijd met slechte intenties zo gaan, maar dat zijn gewoon dingen die minder snel in je opkomen op het moment dat je er zelf geen last van hebt. Ik heb zo'n vermoeden dat dat onderdeel is van de verklaring. De
vraag is natuurlijk nu ook, wie gaat het fixen?
En dat is een hele goede vraag. Die kan ik ook niet beantwoorden. Ik zou kunnen kijken of dat ergens terug staat, maar...
Nee, daar ga ik het nog niet om. Ik constateer hier dat dit dus zo een feit is wat opgelost moet gaan worden. En ik voorzie dan weer dat we dus vervolgens een commissie in het leven gaan roepen die gaat identificeren welke apps de prioriteit hebben om als eerste gefixt te worden. Vervolgens wordt die commissie over 6 maanden gaat die resultaten opleveren. Dan wordt er bekeken of de prioritering die de commissie heeft aangegeven ook past in het plaatje van ontwikkeling van de overheid. Vervolgens wordt er gekeken wie gaat het dan uitvoeren. Wordt er een tender uitgeschreven ergens in Europa naar alle waarschijnlijkheid. En dan mogen allerlei partijen hierop reageren die dan dus die apps gaan fixen. Terwijl ik dan eigenlijk denk, ik voorzie eigenlijk dat het dus het komende jaar niet zo gek veel gaat gebeuren.
Nee, ik denk dat inderdaad dat nog wel even gaat gebeuren, gaat duren. En dat het ook een lang proces misschien wel moet zijn, omdat je dus ervaringsdeskundigen moet gaan betrekken bij dit soort processen. En dat kun je ook niet heel snel regelen als je daar voldoende aandacht aan wil besteden. Dus ergens zul je ook moeten willen vertragen om het goed op te pakken, maar moet je natuurlijk wel gisteren beginnen.
Eigenlijk is dat mijn oplossing. Misschien moeten wij ervoor zorgen dat apps niet meer de primaire ingang zijn om zaken geregeld te krijgen bij de overheid. Als we nou gewoon het loket, de telefoon, wederom primaire ingang maken. En voor diegene die wil en kan de online app-achtige constructies wil gebruiken. Dat we dan eigenlijk een veel duidelijkere conclusie hebben. Dan kunnen we daarna rustig aan per app een ontwikkelschema ingaan waarbij ze dat updaten of anders inregelen.
Belangrijkste kwestie is misschien wel hoe ver je wilt gaan hierin. En vanaf welk punt je wilt zeggen van nou oké, ga dan maar naar een loket of bel dan maar. Want zo'n app, als je dat voor iedereen wil fixen, dan heb je zoveel regels daarvoor nodig dat zo'n app misschien dat onmogelijk wordt om zo'n app te bouwen. Of dat dat veel te lang gaat duren of veel te duur gaat worden voor het probleem dat het oplost. Terwijl het wel degelijk voor misschien 90% van de mensen een probleem makkelijk oplost. Dus dan is dat waarschijnlijk een soort van balanceeract die je bij elke app wil gaan doen.
Ja, dat denk ik ook. Dat je daar gelijk in hebt. Dus dan krijgen we alsnog die commissie die dan gaat kijken welke apps goed zitten op de balancing scale.
Ja, dan ga je misschien de belastingapp ga je dat wel bij doen. Maar de ruimtereisapp niet, omdat je ervan uit kan gaan dat die mensen wel kunnen zien.
Ja. Wat overigens wel leuk is, is dat de coronamelder en de corona-check-app wel goed werken voor mensen met een beperking. We hebben natuurlijk met z'n allen denk ik een hele hoop kritiek gehad op die apps en de processen. Maar dit is dan een aspect dat daarin wel goed is gegaan.
Daar heb ik een mooie toevoeging op. Want ze hebben ook problemen ontdekt met diezelfde coronamelder app. En dat is dat de lokalisering van die app niet goed werkt. Dus hij houdt wel keurig bij waar jij bent. Maar het is onduidelijk of hij ook goed bijhoudt waar iemand anders is. Dus als jij op de benedenverdieping staat en iemand anders staat boven jou, precies boven jou, op de eerste verdieping. Dan kan het zijn dat hij jou registreert als zij in het bestaan naast elkaar. En dan betekent dus dat jij dus ook fout positieve meldingen kan krijgen. Waarbij je staat, je bent in contact geweest voor langer dan 15 minuten in een bepaald gegeven. Nou, dat soort zaken, het schijnt nog niet helemaal optimaal te lopen. Net niet weg. Ik heb ook een nieuwtje. Ik heb eigenlijk een nieuwtje. Ik denk dat het heel erg impactvol is, maar ik weet er eigenlijk helemaal niks vanaf. In Stuttgart heeft Duitsland met veel bombarie de nieuwe quantumcomputer geopend. In eerste instantie was ik natuurlijk heel erg enthousiast. Dacht ik, oh cool, daar kunnen we dan heel veel mee. Maar eigenlijk moet ik bekennen dat ik niet zo goed weet wat het eigenlijk precies doet en waarom dit heel erg cool is. Alex, heb jij mogelijkwijs wat zicht voor mij en de rest van de luisteraars om te vertellen waarom dit cool is?
Dat zou zomaar kunnen. Zo'n quantumcomputer is eigenlijk een computer die op hele andere principes werkt dan die we hebben. Die we nu hebben, die zijn eigenlijk elektrische schakelingen. En die, dus worden dan bepaalde berekeningen en dergelijke gekozen of om een bepaalde iets uit een geheugen, ergens uit het geheugen te pakken. En dan weer daar iets mee te doen. En dan weer ergens wegschrijven. En er zitten allemaal schakelingen die dat doen. En als je dat moet je heel snel doen. En dan kan die schakeling dat één keer per keer doen. Dus we gaan 1 plus 1 doen. Of een getal plus 1 doen. Dan één keer. Dan zegt de klok van oké, ga je gang. En dan heeft hij dat gedaan. En dan kan hij daarna een nieuwe berekening doen. Als je dat 2 keer naast elkaar tegelijkertijd wil doen, als je dat parallel wil berekenen, dan moet je dus eigenlijk een tweede schakeling daarnaast hebben. Maar die moet je dan maken. Dus dat is, je kunt er zoveel maken als je wil, maar dan, je moet ze wel echt maken. Dus dat doe je vaak niet. Of maar heel beperkt. Een quantumcomputer die gebruikt allerlei quantumeigenschappen om iets met qubits te doen. Dat is eigenlijk een bit als 1 en 0, maar dan weer net heel wat anders. Op een soort van quantummechanica-achtige manier. En die kan je parallel schakelen op een of andere manier dus. Dus in plaats van dat je hem 2 keer moet maken, heb je gewoon 1 ding. En die kan dat 2 keer naast elkaar doen. Dat is super handig. Nadeel is wel dat het zijn nu vaak hele grote apparaten. Moeilijk te koelen. Dat moet je met vloeibare stikstof doen, geloof ik, doorgaans. In plaats van een ventilatortje. En als je ermee wil werken, dan moet je er opnieuw mee leren programmeren. Dus dat is ook nog niet zo simpel. Maar dan heb je wel een apparaat dat in bepaalde dingen veel beter is dan de huidige computers die we nu hebben. Bijvoorbeeld beveiliging, daar wordt verwacht dat heel veel impact daar gaat hebben. Dat als je een quantum beveiligd systeem hebt, dat het met een gewone computer niet meer te raden is. Wel weer met een quantum computer, dus dat verplaatst zich dan op een gegeven moment alleen maar. Maar dat is een groot ding als wij heel veel data willen gaan gebruiken om allerlei hele complexe dingen te berekenen. Dan is dit daar heel geschikt voor.
Okay. Nou, de reden dat ik hem in ieder geval wilde noemen was dat ik ook hoorde dat jij als bedrijf tijd kunt kopen in die computer voor bepaalde berekeningen. En ik hoorde dat het voor het luttele bedrag van 10.000 euro per uur of zo ging. En dan zal het natuurlijk afhankelijk van de business case die je wil voorleggen aan zo'n computer die de berekening moet gaan maken over hoeveel uur je dan nodig hebt totdat die met een antwoord kan komen. Of hoe dat dan ook mogen werken, precies. Maar goed, ik vond het redelijk weinig klinken. voor grote business case en vooral hetgeen wat die zou moeten kunnen. Dus vandaar dat ik dacht, dit is interessant data nieuws. Dankjewel, Alex. Had je zelf ook nog nieuws?
Nee, hiervan die quantumcomputers weet ik wel dat al sinds een paar jaar geloof ik kan. Dat nu om de zoveel tijd wordt een nieuwe gemaakt. En ik geloof dat 1 of 2 jaar geleden of zo hadden ze een break-even point gehaald. Van dat een quantumcomputer een bepaald probleem sneller kon oplossen dan een gewone computer. Dan kon je ook al op dat apparaat geloof ik dingen huren. Heel veel daarvan is ook wel om die nieuwe manier van programmeren dus te leren. Ze hebben emulators ervoor gemaakt en daar kun je ook in werken. En vooral de grote partijen zoals Microsoft en Google en zo, die zijn daar heel erg mee bezig. De Chinezen waarschijnlijk ook wel. Ja, ik had een klein nieuwtje zelf. Dat was, maar dat ging meer over datadefinities. En die vond ik wel geinig dat we die zelfs in verkiezingen tegenkwamen. Want de prachtige Republiek van Iran, zo'n democratische modelstaat, heeft net verkiezingen gehad. En daar heeft, ik geloof Raisi heet hij, een hele conservatieve vent, gewonnen. Was voorgeselecteerd, dus je kon kiezen tussen appels en appels. Maar die heeft best wel dik gewonnen qua percentage wat hij heeft gewonnen. En als je dat ziet, dan denk je, Iran is conservatiever geworden. Maar die heeft dus eigenlijk maar een heel laag percentage van de stemmen gekregen. Dus dat is van 75-80% naar minder dan 50% geloof ik gezakt. En dan zie je dat je eigenlijk één getal hebt waar je op zou kunnen sturen van mooi, ik heb een bepaald percentage van de stemmen. Maar dat het eigenlijk niet zoveel zegt. Misschien binnen een systeem wel nu, want hij wordt waarschijnlijk gewoon president waarschijnlijk. Maar je kunt het als wij zeggen van is het goed of niet? Dan moet je het eigenlijk samen met een ander soort getal ook zien, namelijk opkomst in dit geval.
Ja, interessant. Nou, dankjewel. Ik wil graag de veegsessie starten, moet ik zeggen. Met een correctie op de podcast die we hiervoor hebben gemaakt, podcast 6, waar ik zelf in heb gezegd dat Italië 200 miljoen kreeg uit een potje uit Europa voor het herstelfonds. Dat moet natuurlijk 200 miljard zijn. Een fout die natuurlijk door heel veel lezers of luisteraars van ons is aangekaart bij ons en bij deze gecorrigeerd. Excuses.
Het is ook geen potje uit Europa natuurlijk, maar een potje uit Nederland. Hè? Wij betalen er gewoon voor.
Nou ja, wij nemen het ook zelf niet op, dus dat scheelt dan ook weer. Oh, en een tweede die ik zei is, vorige week eerder heb ik gesproken over de kabel en het aanleggen daarvan, dat het om en omstreeks een miljard zou kosten. Dat klopt op zich wel. Zei het dat de kabel zelf misschien het tegen een miljard kost. Het uiteindelijk neerleggen zal wat meer gaan kosten. Dus ook daarin een toevoeging voor wat extra data om het probleem wat te verduidelijken.
Misschien dan een toevoeging voordat we volgende week Alex een uitspraak moeten corrigeren. Het potje wordt niet volledig gefinancierd door Nederland.
Die krijg je.
Deze pot.
Alleen maar voor een groot deel.
Wat we ook hebben gezegd is dat we terug zouden komen op wat er met de sleepwet is gebeurd. Volgens mij is dat ook alweer 2 weken geleden, dus in podcast 5, waarin we daarover hebben gesproken. Marike, jij zei, ik kom daar nog op terug als we een uitspraak hebben of als we meer duidelijkheid hebben. Heb jij die nog gevonden?
Jazeker, want deze maand in juni is er namelijk een wijziging voorgesteld die door zowel de Eerste als de Tweede Kamer is besproken. Ik zal het zo helder mogelijk proberen uit te leggen, want er is nogal wat gebeurd hier. Er is in 2018 een Nederlands referendum geweest over de zogeheten sleepwet, ofwel de wet op inlichtingen en veiligheidsdiensten. In dat referendum heeft een krappe meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen dat voorstel gestemd. Nou, het is een raadgevend referendum, dus dat betekent dat de overheid vooral zijn lessen moet halen uit de stemming van burgers. Vervolgens is er dus afgelopen maand een wijzigingsvoorstel gekomen op die sleepwet. En dat is nu aangenomen door zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Maar dat betekent de belangrijkste veranderingen, of misschien wel gewoon verbeteringen in het wijzigingsvoorstel, zijn de volgende. De eerste is de gerichtheidseis. Een groot punt van kritiek op de sleepwet in eerste instantie was dat de overheid dus maar eigenlijk hele grote bulk data binnen kon slepen, zonder daar een goede reden voor te hebben. en zonder ook met een zekere mate van gerichtheid op zoek te gaan naar informatie. Nou, er is nu een eis opgenomen in de wet die zegt dat de diensten die bevoegdheden hebben om deze data binnen te halen, dat zo gericht mogelijk moeten uitoefenen. En er moet uitgebreider verantwoording worden afgelegd door de diensten over hoe ze dat dan ook doen. Een tweede punt is dat de toezichthouder, de TIB, kan vooraf plaatsvervangende leden aanwijzen. En aangezien er 3 mensen toezicht moeten houden op 2 organisaties met duizenden medewerkers, is dat ook wel belangrijk. En een derde punt dat we even willen uitleggen dan in deze podcast is dat bij het uitwisselen van ongeëvalueerde gegevens, wordt dat genoemd, met buitenlandse diensten, moet de CTIVD, dat is weer een toezichthouder, die moet achteraf altijd de toezichthouder op de hoogte stellen van uitwisseling van die gegevens met buitenlandse diensten. En eerder ging dat alleen over gegevens die werden uitgewisseld met het sleepnet. En nu gaat het dus over ongeëvalueerde gegevens. Daar moet altijd melding van worden gemaakt. Nou, nu zijn er een hele hoop partijen die zeggen we zijn er nog lang niet. En naast dat dit wijzigingsvoorstel nu is aangenomen door beide kamers, gebeuren er ook alweer andere dingen die ook weer zorgen opwekken. Maar laten we voor nu vooral even stilstaan bij het feit dat hier een verbetering heeft plaatsgevonden op de sleepwet.
Het allereerste wat me hierbij opvalt is, we hebben dus iets waarvan we eigenlijk een afwijzing hebben gehad. Dit zouden we niet moeten doen. Hebben we nu aangepast? Scherper neergezet? Is deze aanscherping voldoende geweest? Als ik hier naar kijk, en het eerste wat me dan opvalt is, hebben we nu een slechte wet niet eigenlijk een klein beetje aangepast, waardoor die meer tegemoet lijkt te komen naar de criticasters, maar daarmee niet per se ook echt is verbeterd? Hanteert hij niet hetzelfde probleem, namelijk dat we nog steeds heel veel data aan het verzamelen zijn en dat er nu wel wat extra instanties zijn die hierover moeten gaan controleren, maar dat het eigenlijk daarmee nog steeds opgehaald wordt en beschikbaar toegankelijk zou kunnen zijn voor die instanties.
En voor hackers? Ik vind het niet goed genoeg.
Ik moet ook heel eerlijk bekennen dat ik een toezichthouder van de overheid stemt mij ook niet per se vol vertrouwen dat het dan nu dus goed geregeld is.
Nee, hier zitten zoveel kansen om hier wc-eend van te maken dat wc-eend gaat controleren. Voor mij hoeft dat niet.
Ja, dat is zeker een bijsmaak die hier aan hangt of kleeft. En meer gedeelde kritiek ook, absoluut.
En dan is het nu bij de volgende vraag. Welk probleem wilden we eigenlijk oplossen met deze sleepwet?
Nou, het gaat, als je een beetje de stemming uit de politiek opvangt, dan gaat het de hele tijd over een soort balans tussen nationale veiligheid en bescherming van de rechten en vrijheden van burgers. En in het debat wordt dat de hele tijd gepresenteerd alsof daar een spanning tussen is. En ik vraag me af of die er wel zodanig is zoals die nu gepresenteerd wordt. Ik kan me namelijk voorstellen, het is niet mijn vak, maar ik denk dat wij als dataspecialisten ook al vaker hebben meegemaakt dat we bijvoorbeeld een vraag krijgen van een klant die een heel ambitieus plan heeft en voor dat plan zegt een hele hoop persoonsgegevens nodig te hebben. En dat wij als dataspecialisten dan heel creatief met zo'n klant om tafel kunnen gaan zitten en daar alternatieven voor kunnen bedenken. Andere aanvliegroutes, betere manieren om antwoord op je vragen te krijgen. En ik kan me haast niet voorstellen dat dat hier niet ook een optie is.
Dus eigenlijk zeggen we daarmee, sleepwet is wel aangepast, maar eigenlijk moeten we hem nog steeds niet willen. Dat is dan de conclusie. En ik moet eerlijk zeggen, zo voelt het voor mij ook.
Voor mij ook. Ik vind het een beetje jammer dat mensenrechten eigenlijk steeds meer ondergeschikt worden gesteld aan andere, misschien ook wel legitieme, maar praktische belangen. Met name veiligheid. En dat is wel een beetje een trend van de afgelopen tijd. En er lijkt eigenlijk nauwelijks tegenbeweging tegen te zijn. Dat is aan eentje met tanden. En dat is iets wat in Rusland en in China en dergelijke gebeurt. Maar eigenlijk gebeurt dat hier ook iets wat minder, of een stuk minder misschien. Maar toch wel heel substantieel.
Ja, en tegelijkertijd worden ook over het algemeen de bevoegdheden van toezichthouders afgeschaald in plaats van dat ze worden opgeschroefd. En dat is denk ik in combinatie met zo'n wetsvoorstel een hele zorgelijke ontwikkeling. Dat zou namelijk, zo'n wetsvoorstel zou op zijn minst gepaard moeten gaan met een groei. van de mogelijkheden voor zo'n toezichthouder.
Ja, en dit soort macht is ook vaak inrichtingsverkeer. Als een overheid het eenmaal krijgt, dan gaan ze dat niet zo makkelijk meer weggeven.
Ja, dat geldt voor alle bedrijven die natuurlijk op die manier met data om kunnen gaan. Dus daar, daar heb je helemaal gelijk in. En ik denk ook dat uiteindelijk voor deze sleepwet dan specifiek het probleem gewoon niet duidelijk genoeg omschreven is. En als ze dat niet kunnen, dan moeten we sowieso tegen zijn. Ik kan er ook niks van maken. Want het is niet zo dat ik tegen nationale veiligheid ben of zo. Ik snap heus wel dat we dat goed moeten beveiligen op een bepaalde manier. Ik denk alleen dat deze wet dan dus, nou ja, deze manier gewoon niet de juiste manier zou moeten zijn. En dan moet ik me eigenlijk daarna de volgende vraag. Weet de overheid die dit heeft, die het probeert in te richten met deze wet, hebben ze eigenlijk enig idee wat er ook met hun data gaat gebeuren? Of hebben ze het idee dat zij er dan buiten vallen? Dat het daarmee dan wel goed gecontroleerd is. Dit is altijd zo'n vraag die dan door me heen speelt. Degene die ooit heeft bedacht hoe het zou moeten gaan met de Belastingdienst en de zwarte lijst die daar gehanteerd is, om eventuele uitkeringsfraude op te sporen. Ik vraag me altijd af of zij zelf ook in die situatie hebben gezeten waarin het mogelijkwijs toegepast zou kunnen worden op hunzelf. Zoals, weet ik veel, bij wachtgeldregelingen. Is dat ook onjuist gebruik maken van? Of de reiskostenvergoeding die ze hebben, terwijl ze ook een appartement in Den Haag hebben en dus eigenlijk helemaal geen reiskosten nodig hebben. Dat soort zaken dat je dan dus, en dat ze dan dus ineens gekort worden en dan vervolgens worden gekort op hun salaris, daarna onder curatelen worden gesteld en dat ze dan denken bij zichzelf, wacht even, misschien was deze regeling wel even iets te strak ingestoken. En dat heb ik hier dan ook altijd mee, dat ik denk, oh joh, je hebt namelijk eenmaal, als je eenmaal die toezegging doet, dan kan het. En dan gaat het dus ook gebruikt worden, want zo werken dat soort dingen. Ik vraag me af of daar goed over nagedacht is. Het zal vast, hè, maar of daar echt goed over nagedacht is.
En of het afgewogen is.
Ja. Zullen we een wat leuker onderwerp pakken? Dankjewel voor deze update voor de sleepwet trouwens. Blijf hem in de gaten houden. Ik kan me voorstellen dat hier nog wel meer nieuws over naar boven gaat komen in de komende tijd. Leuke nieuws is namelijk dat wij in podcast 5 het hebben gehad over datagedreven werken in organisaties en de impact daarvan. En we hebben wel keurig gezegd dat we het hadden over hoe start je nou met werken, met datagedreven werken in organisaties. Maar we zijn vergeten door te gaan over, en dat hebben we wel beloofd ook aan het einde van de podcast. We zijn vergeten door te gaan over wat heeft het nou voor impact als je eenmaal datagedreven werkt. Dus bij deze open ik de discussie. Wat gebeurt er als organisaties allemaal datagedreven gaan werken?
Ja, dat wordt vaardigheden bijleren. Niet voor onze luisteraars natuurlijk, maar wel voor de meeste mensen. Wij en onze luisteraars gaan er natuurlijk van profiteren. Maar dat wordt nog een... als dat überhaupt gaat lukken, dan wordt het nog wel een ding. Dan moeten er heel veel mensen bijgeschoold worden in... Ja, eigenlijk alle lagen van met data werken. En of met geavanceerde dingen die met data gedaan worden. Dus dan gaat dat van de CEO tot de tussenmanager. Of die nog nuttig is of niet. En de mensen die ook werkelijk dingen uitvoeren. Monteurs of klantenservice medewerkers. En dat wordt een ding.
Ja, ik kan me voorstellen dat die organisatie die heel datagedreven werkt, een onwijs efficiëntieslag kan maken. Je noemde net een monteur, maar goed, het geautomatiseerd inregelen van afspraken voor monteurs en die optimaliseren op basis van reisafstanden en tijd die een bepaalde reparatie of implementatie kost, is natuurlijk onwaarschijnlijk goed. En dan hebben we het ook nu alleen over de monteur, maar het kan ook thuiszorg zijn of wat het ook mag zijn. Vervolgens kun je ook een heel stuk administratie weghalen, want als die planning gewoon netjes blijft volgen, hoef je dat ook niet te administreren. Dus ik zie een hele hoop tijd en mogelijkwijs wel kostenwinst die behaald kan worden op een hele hoop processen die nu nog niet geautomatiseerd zijn. Zien we ook nog een keerzijde?
Ja, ik denk naast dat het bijleren of het nodig hebben van bepaalde vaardigheden in je organisatie, dat er ook sociaal gezien best wel wat kan veranderen. Dus in je interacties met collega's, dat het ook belangrijk is dat je het datagedreven werken gebruikt als middel om gesprek eigenlijk onderling te bevorderen. Om meer te leren over elkaar, om beter op de hoogte te zijn van wat er speelt in de organisatie en waar je met z'n allen naartoe aan het werken bent, wat het streven is. En dat het juist eigenlijk je onderlinge communicatie en interactie zou moeten stimuleren. En dat je dus niet een soort, in mijn optiek, horror scenario krijgt, waar je met z'n allen de hele dag achter een beeldscherm zit en je blind aan het staren bent op dashboards en draaitabellen en scripts. En dat dan je nieuwe werkomgeving is. Dus dat zou zomaar een risico kunnen zijn dat dat gebeurt. En ik denk dat het goed is om daar van tevoren al rekening mee te houden. Om naast het inrichten van je datagedreven organisatie ook een afweging te maken van wat dat met je cultuur doet en wat je daarvan wil integreren en hoe je dat voor je ziet.
Ja, in heel veel organisaties waar die cultuur eigenlijk niet te veranderen is. En waar bijna niemand die daar nog zit of over 10 jaar zit echt belang heeft daarbij. Mensen die gaan vaak daar werken en blijven daar vaak werken omdat ze niet hoeven te veranderen.
Oh wauw, dat is ook een interessant punt. Zo had ik er nog nooit naar gekeken. Dan kan het natuurlijk nog steeds zijn dat met een datagedreven mindset je ook die behoudt op het moment dat je in een datagedreven organisatie zit. Dus de transitie mogelijkwijs is even doorbijten dan. Maar dat gaat altijd ook bij een andere organisatie een keer gebeuren. Op een bepaalde manier. Dus je zal die transitie sowieso door moeten maken. En vervolgens kun je altijd wel weer een bedrijf vinden wat op dat niveau blijft acteren. En dus als dat niet bij je huidige werkgever is, dan kun je dus overstappen naar de werkgever die dat wel op die manier gebruikt.
Ja, daarom denk ik dat we daar nog heel lang, gaan hebben dat heel veel organisaties koekenbakkers gaan blijven als het gaat om data. Omdat heel veel mensen dat niet willen. Er zijn heel veel organisaties die niet afgerekend worden op prestaties of op efficiëntie. Dus stel dat het in commerciële organisaties wel zo is, dan is dat misschien bij heel veel grote commerciële organisaties ook niet zo. Dan heb je nog altijd overheden en de NGO-wereld waar mensen prima heel lang kunnen volhouden en minder snel gedwongen zullen worden om bij te leren.
Nou, je kunt je ook afvragen of dat datagedreven werk, daar hebben we natuurlijk ook over gehad, voor elke organisatie wel het grootste goed is, het hoogst haalbare. Als het zo'n grote impact heeft op je cultuur en die wordt door je werknemers over het algemeen als negatief ervaren, heb je dan niet nog een afweging te maken? Heb je dan niet meer aan je bestaande cultuur en werknemers dan dat je zou hebben aan datagedreven werken als je daarmee het risico loopt dat je je hele organisatie opnieuw moet gaan inrichten?
Ja, dan kom je automatisch op dat punt wat Alex volgens mij al in de eerste podcast dat we het hadden over datagedreven werken, dat eigenlijk datagedreven werken is voor het automatiseren van kleine beslissingen, maar dat op het moment dat je ook maar iets groter gaat denken, dat je dan dus over data geïnformeerd werken moet hebben. En dan gebruik je data in je besluitvorming, maar alleen ter informatie. En alleen datgene wat je nodig hebt voor dat besluit. En is het dus een onderwerp van gesprek en is het niet een geautomatiseerd besluit op basis van die data.
Ja, en je gaat nooit, het is niet het doel dat iedereen data op een hele hoge datavolwassenheid gaat werken. Je moet altijd een bepaald geschikt niveau van datavolwassenheid vinden. Maar voor heel veel van die mensen over wie we het hebben, die hebben al moeite bij de eerste stap, namelijk meten hoe je presteert. Wat zijn de KPI's, de performance indicators aan de hand waarvan je het wel of niet goed doet. Daar gaat het vaak om mis, dus die grens die ligt heel laag. En dat is eigenlijk wel iets wat je in heel veel organisaties zou willen doen, of heel veel onderdelen van heel veel organisaties. Dus de absolute basic van hoe sta ik ervoor. En daarom heb ik er een wat harder hoofd in. En dat is wel iets wat je, als je dat niet weet, ook bij organisaties misschien die minder prestatiegericht zijn, of waar Marieke, jij het over had, ook dan zul je waarschijnlijk toch nog dit willen doen tot op een bepaald niveau.
Ja, als je het zo omschrijft, als het inderdaad over data geïnformeerd werk gaat, dan denk ik dat ook. Ja.
Nou, zijn we eruit. We weten dan eindelijk hoe organisaties zouden kunnen beginnen. Podcast 5 is daarmee aangevuld. Dat we nu ook weten hoe ze, als ze er eenmaal mee werken, hoe ze er dan mee om zouden kunnen gaan en wat de valkuilen zijn. Goede toevoeging. Dank jullie wel. Tot slot dan. Wat gaan we in de komende tijd doen? Laten we terugkijkend, als veegsessie zijn, terugkijkend op wat we hebben besproken en vooruitkijkend naar wat we nog willen gaan bespreken. Hoe hebben jullie het tot nu toe ervaren?
Voetbalvraag van wat gaat er door ons heen?
Ja, precies dat.
Was leuk, was wennen, was wat anders. En ik hoop dat onze gigantisch vele luisteraars er ook iets aan gehad hebben en het mooi vonden.
Ik heb het ook tot nu toe heel leuk gevonden. Ik merk dat ik me veel meer, als wij dan achteraf na een podcast met elkaar nog nabespreken, dat je veel meer bewust bent van wat je eigenlijk allemaal zegt. En dat in zo'n veegsessie als die van vandaag, dat Rogier dan in zijn edits dus allemaal dingen tegenkomt die we dan toch even moeten corrigeren. Of dat ik wel eens iets zeg van ik denk, oh, dat wil ik eigenlijk even opzoeken. Dus dan ga je tussendoor toch even snel zitten zoeken, wat je normaal gesproken in een gesprek niet per se altijd doet. Het is een hele andere manier van discussiëren of van informatie met elkaar delen, maar wel erg leuk.
Ja, ik deel jullie mening volledig. Ik vind het ontzettend leuk om te doen, eigenlijk. En vooruitkijkend op wat ik dan hier ook van mee heb gekregen als ik terugkijk, zie ik dat data-educatie, wat mij betreft, wel een topic voor de toekomst kan zijn. Gewoon omdat ik merk dat ook als wij het bespreken, wij moeten ook nog steeds zaken opzoeken. En wij pakken ook nog steeds zaken uit het nieuws waarvan ik dan denk, dit is best interessant voor anderen om te weten. Dat ik dan ook zie, er zou eigenlijk meer aan data en educatie gedaan mogen worden. En ik ben eigenlijk benieuwd hoe jullie daarnaar kijken en hoe we dat kunnen opvullen in een podcast of misschien wel 2 of 3.
Ja, ik denk als wat ik zelf ook had bedacht dat het interessant zou zijn dat hier ook helemaal op aansluit is. Wat onze eigen rol als dataspecialisten daarin is. Dus we hebben natuurlijk nogal wat kansen door de kennis en kunde die wij in huis hebben, waar we zelf natuurlijk over beschikken. En ik ben er zelf van overtuigd dat daarmee dat we ook een bepaalde verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat meer mensen daarvan kunnen profiteren. Zoals bijvoorbeeld het bouwen van een app die wel ook echt toegankelijk is voor iedereen. Om te zorgen dat het profiteren van deze technologische veranderingen niet beperkt blijft tot een hele kleine groep mensen. En onderdeel daarvan is denk ik absoluut educatie. Dus wat mij betreft gaat die zeker op de agenda.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat er twee interessante vraagstukken zitten. Tussen de educatie voor mensen die met data in aanraking gaan komen, maar niet de specialist erin willen zijn. En de mensen die daar wel de specialist in willen zijn. En dat zijn twee verschillende trajecten die je moet doen waarschijnlijk om te komen tot wat je nodig hebt.
Ja, mooi. Dan hebben we daar in ieder geval alvast een toekomstplan neergelegd. Zijn er nog andere zaken die jullie ook wel graag zouden willen onderzoeken in onze datapodcast?
Ik geloof dat Alex nog een heel lijstje heeft. Misschien wat ik nog leuk vind om een keer een podcast aan te wijden is de ethiek van data-gedreven werken of data-geïnformeerd werken. En dan met name de vraag, is alles wat technisch mogelijk is ook wel wenselijk? Als iets technisch gezien kan, moeten we het dan ook wel willen? Dat is een vraag die mij zelf veel bezighoudt. Dus misschien is het leuk om daar een keer een specifieke casus voor uit te lichten.
Ja, mooi. En ik denk dat het ook een interessante zou zijn om op verschillende toepassingsgebieden van data, om daar iets meer de diepte in te gaan. Hoe doe je je klantervaring aan de hand van data? Hoe zorg je dat het beter wordt? Hoe bedenk je nieuwe producten aan de hand van de golden nuggets die je kunt vinden in je data? En er zijn heel veel van die gebieden waar je hele interessante gesprekken denk je kan hebben op hoe dat interacteert met net iets, het stuk buiten data.
Interessant. Nou, lijkt mij een mooi startpunt voor de toekomst. Een startpunt. Ja, I see what I did there.
Iets met data.
Iets met data, precies. Daar beginnen we mee.
Wat een startpunt.
Dank jullie wel voor de afgelopen 7 weken. En wat mij betreft op naar de komende 7 weken om dit nog even dunnetjes over te doen. Dan sluit ik hem, wat mij betreft, veeg ik hem hier bij elkaar.
Dankjewel, Rogier.
Tot de volgende.